Radio 1. De nieuws- en sportzender. De Avro. Wat nu? Pia Dijkstra.
Wat nu? Bij de overheid gaat het geld met scheppen de deur uit. Zo kostte het nieuwe computersysteem waarmee alle politieregio's aan elkaar gekoppeld zouden worden 430 miljoen euro. En het nieuwe overheidsbrede salarisadministratiesysteem 700 miljoen euro. Maar beide projecten mislukten. En dit zijn nog maar twee voorbeelden van de vele grote ICT-projecten van de overheid die compleet de mist ingingen en waarvoor wij als belastingbetalers miljarden neerleggen. Ik praat daarover met professor Chris Verhoef, hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag, meneer Verhoef.
Goedemiddag.
Vanuit de studio in Amsterdam. Ja. Miljarden over de balk, zou je kunnen zeggen. En de kranten staan er niet eens bol van. Hoe kan dat?
Ja, het punt is meer dat we dat niet precies weten, of het nou miljarden zijn of niet. En daar is ook de commotie over ontstaan. Feit is wel dat als je de kranten erop naleest, dat je dan het ene na het andere debakel ziet, waarbij er ook gigantische hoeveelheid geld inderdaad down the drain gaan. Dus de vraag is eigenlijk, om hoeveel gaat het nou precies?
Ja, maar om wel heel veel, denkt u ook?
Dat zou maar zomaar kunnen, inderdaad. Maar nogmaals, ik weet dat niet precies. Nee. De Rekenkamer heeft hier ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er is net een rapport uitgekomen. En de Rekenkamer blijkt ook in het duister te tasten.
Ja, dat is toch vreemd eigenlijk, hè?
Ja, dat is vreemd. Maar dat is, ik zou haast zeggen, standaard in de ICT-sector. Dat projectadministraties over het algemeen niet op orde zijn. En dat, laten we zeggen, de hoeveelheid geld die per tijdseenheid besteed wordt, de spending rate met een jargonterm, dat die onbekend is. Dat we niet precies weten wat er gemaakt wordt, wat er opgeleverd zal gaan worden en zo meer.
Maar dat is toch eigenlijk ondenkbaar? Dat niet te achterhalen valt, dat je niet weet hoeveel er uitgegeven is, dat moet toch gewoon ergens vastgelegd worden?
Ja, dat zou je hopen. Maar als ik het rekenkamerrapport goed begrijp, is meestal niet zo dat dit soort dingen achterhaald kan worden.
U zegt dat zie je veel in de ICT-sector.
Ja.
Hoe komt dat?
Dat klopt, ja, dat is mij ook een raadsel.
Er zijn veel raadsels.
Ja, het is een raadselachtige wereld.
Ja, ja.
Maar een van de dingen waar je aan zou kunnen denken is dat als er een ICT-project begint, dan is het meestal niet helemaal duidelijk wat precies de bedoeling is. Het is niet zo dat je zegt, nou, ik ga een brug bouwen en ik laat een tekening maken en dan moeten x auto's per jaar overheen. Maar ja, je wil een nieuwe regeling invoeren, hè, de nieuwe WAO-wet, de VIA, die bij de UWV geïmplementeerd gaat worden. Nou, dat is ook zo'n project waarvan onlangs is aangekondigd dat het project is stopgezet omdat ze de zaak niet rondkrijgen. Dus het is gewoon een zeer risicovolle investering om grote ICT-projecten van de grond te krijgen en die dan ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen.
Ja, nou zijn er, ik noemde twee mislukte ICT-projecten, er zijn nog wel meer, hè?
Ja, er zijn inderdaad veel voorbeelden van. En zo door de jaren heen, als je dat gaat optellen, dan schrik je inderdaad wel. We hebben een tijdje terug natuurlijk de informatiebeheergroep gehad. We hebben het hogere beroepensysteem gehad van het ministerie van Justitie. Ik noem even de OV-chipkaart. Daar is ook natuurlijk het een en ander over te zeggen. De VIA, de nieuwe WAO-wet, zeg maar, was dan het laatste voorbeeld. En ga zo maar door.
Ja. Nou zou je zeggen, als de overheid met zo'n project begint, dan wordt er eerst een plan gemaakt. En dan begin je.
Ik zou denken dat dat inderdaad ook gebeurt. Ik denk ook dat dat wel gebeurt.
Ja, waarom gaat het dan toch mis onderweg?
Nou, enerzijds is het heel moeilijk om die plannen zo op te stellen dat je die kunt aanbesteden bij ICT-dienstleveranciers, zodat ook precies duidelijk is wat de bedoeling is. Dat is één. Twee is het zo, op het moment dat dit soort plannen verder uitgewerkt wordt en bijvoorbeeld de opdracht gegund is aan een leverancier, heeft de politiek noten op haar zang en wil andere en nieuwere dingen. Dus wat je ziet is een combinatie van een aantal dingen. Het is, de plannen zijn niet, niet helemaal specifiek uitgewerkt over het algemeen. Daarnaast is het zo dat er nog meer dingen gewenst en geëist worden tijdens de ontwikkeling van dit soort systemen. Daar komt nog bij dat het meestal zo is dat de politiek de deadline zet. Dus politicus wil natuurlijk graag in het derde regeringsjaar oogsten. Dus de deadlines zullen natuurlijkerwijze op 1 januari van het derde regeringsjaar zijn. Sommige niet natuurlijk, maar over het algemeen zie je dat soort deadline dichtheden. Ja, en nogmaals, als je dat even vergelijkt met het bouwen van een huis of een brug, dan vertelt de ingenieur je gewoon hoe lang het gaat duren. Omdat er beton gegoten moet worden, staal ingekocht moet worden en allerlei andere dingen aan de hand zijn. Dus zij rekenen gewoon voor je uit wanneer zij denken dat het opgeleverd wordt. Ja.
Gaat het nou met ICT-projecten in het bedrijfsleven ook zo?
Er zijn ook allerlei problemen en probleempjes in de private sector. Dat zullen de kenners onder de luisteraars ook weten en erkennen. Wat ik in ieder geval gedaan heb, is ik heb eens gekeken van wat is nu het verschil als het er is tussen de overheid en de private sector. Ik heb de lijst van minister Ter Horst genomen van 73 grootschalige ICT-projecten waar u er al een aantal van noemde. Ik heb daar de totale ICT-investering eens van bekeken. Nou, dan kwam ik bij 73 projecten op 4,2 miljard euro uit. En ik heb een sample genomen van 6000 grote en grotere projecten in de private sector. En eens gekeken van nou, als ik nou die totale investering optel, waar kom ik dan op uit? Ja. En dan kom ik niet verder dan 1,7 miljard.
Dus met een veelvoud aan projecten, een veel lager bedrag.
Ja, dus wat je eigenlijk ziet, en als je dat verder gaat uitanalyseren, dan kom je ook echt tot de conclusie dat de projecten in de private sector over het algemeen een stuk kleiner zijn dan de projecten in de collectieve sector.
Mm-hmm. Dus eigenlijk zou in de collectieve sector daar ook naartoe gewerkt moeten worden.
Nou, dat is wat mij betreft een goed plan. Als je namelijk kijkt naar het risicoprofiel van die 6000 projecten, dan zie je dat er echt wel wat misgaat. En laten we zeggen, het faalrisico van die 6000 projecten heb ik even gesteld op 18%. Dat wil zeggen dat er wel wat echt wat misgaat.
En als maar dan is het kleiner wat er misgaat, zeg maar.
Als je
kleinere projecten hebt en het gaat mis, dan is er minder mee gemoeid.
Ja, dan zijn er minder kosten mee gemoeid. Ja. En als je in een heel conservatief scenario gaat kijken naar die 73 projecten, dan ga je allerlei kosten terugbrengen, omdat je allerlei dingen niet weet die je wel zou willen weten. En als je in een heel conservatief scenario gaat kijken, dan kom je bij de overheidsportefeuille die nu gepubliceerd is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een faalrisico wat minimaal 2 keer zo hoog is.
Ja. En u zegt dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. Nou, nog heel even terug naar die rekenkamer.
Ja.
Die heeft dus geconstateerd, er is heel veel geld verdwenen door die mislukte projecten, maar we weten niet precies hoe het zit. Vindt u dat we daar tevreden mee moeten zijn? Dat we er genoegen mee moeten nemen?
Nou, de rekenkamer heeft geconstateerd dat zij eigenlijk geen zinnig woord kan zeggen over vermijdbare vertragingen en vermijdbare kostenoverschrijdingen. Dus ik denk niet dat ze helemaal niet weten hoe het zit, maar in ieder geval kunnen zij de Kamer niet vertellen hoe het nou zit met te veel kosten en te veel tijd die het gekost heeft. Ik heb begrepen dat een aantal mensen in de Kamer nu zegt van nou ja, dan moeten we dan maar zo laten en dan moeten we het in de toekomst beter zien te krijgen.
Zegt u?
Ja, ik denk dat je dat toch iets anders moet zien. De rekenkamer heeft natuurlijk haar best gedaan. Maar als je dit soort dingen echt boven tafel wil krijgen, zul je wat andere technieken moeten toepassen dan de rekenkamer nu heeft toegepast. En met die technieken kun je toch iets meer zien dan wat de rekenkamer nu zegt. De rekenkamer gaat ervan uit, als ik hele mooie, betrouwbare en complete informatie heb, dan kan ik pas iets zeggen. En ik zeg nou, in een situatie waarin je zo'n hele mooie, zo'n ideaal situatie, heb je waarschijnlijk ook geen probleem, omdat de mensen in control zijn. Dus je moet juist in een situatie waar de informatie ontbreekt, moet je zelf wat extra onderzoek doen, wat extra informatie aandragen, misschien een interview doen om achter speciale dingen te komen. En op die manier kun je verder komen.
Goed, nog wat meer inspanningen vraagt u van de Algemene Rekenkamer. Hartelijk dank voor dit gesprek. Chris Verhoef, hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit.